Daarna volgt de schriftlezing voor deze morgen, die u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, en daarvan hoofdstuk 9, en vanmorgen lezen we de versen 1 tot en met 12. Johannes 9, de versen 1 tot en met 12.
En voorbijgaande zag hij een mens, blind van geboorte af. En zijn discipelen vragen hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit de speesel en streek het slijk op de ogen des blinden. En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan, die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze niet die zat en bedelde? En anderen zeiden: Hij is het. En anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen. En zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is die? Hij zeide: Ik weet het niet.
Het gelezen gedeelte van vanmorgen, gemeente, is ook de tekst voor de prediking. We hopen, als God het geeft, in de komende weken samen nog een paar keer stil te staan bij deze geschiedenis van de genezing van de blindgeborene. En we willen vanmorgen in het bijzonder dan luisteren naar dit eerste gedeelte. En ik lees met u nog één keer vers 5, omdat dat een belangrijke tekst ook is bij de uitleg ook van dit gedeelte. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Wat is het een zegen, gemeente, wanneer je kunt zien. Voor velen van ons zal dat ook gelden, wij kunnen zien. Maar er zijn heel wat mensen die blind zijn, die slechtziende zijn. En wat geeft dat een beperking? Wat geeft dat ook in het dagelijkse leven vele belemmering? En zo zijn er in de Bijbel ook mensen die door de Heere Jezus als blinde ziende gemaakt worden. Want een van de dingen die de Heere Jezus doet tijdens zijn omwandeling op aarde, tijdens zijn leven op aarde, dat is wonderen verrichten. En het valt op dat van tijd tot tijd blinden ziende worden. Want deze man die vanmorgen hier in Johannes 9 voor onze aandacht wordt gesteld, dat is niet de enige die door de Heere Jezus weer ziende is gemaakt. En wat is de bedoeling van de Heere Jezus nou met deze wonderen? Kijk, je zou nou kunnen zeggen, ja, deed de Heere Jezus dat vandaag nog maar steeds weer op deze manier? Genezing, dat blinden ziende worden. En inderdaad, de Heere Jezus is ook vandaag nog machtig om dat te kunnen doen. En er zijn voorbeelden van dat de Heere Jezus ook vandaag nog op een wonderlijke manier mensen geneest. Maar gaat het daarom? Gaat het om het wonder op zich? En is dat waar we vooral naar moeten uitzien? Naar lichamelijke genezing. Zeker, we mogen bidden om lichamelijke genezing. Want we mogen al onze noden en zorgen aan de Heere voorleggen. En we mogen hem bidden om genezing. Maar we zien ook dat de Heere Jezus ook vandaag lang niet altijd geneest. Ondanks dat wij ook vurig bidden om genezing. God kan ook een andere weg gaan. Dus het gaat niet alleen maar om lichamelijke genezing. En dat is wat we vooral in Johannes 9 ook zien bij de genezing van deze blindgeborene. Johannes plaatst deze genezing in een bepaald verband en ook uit de woorden van de Heere Jezus blijkt dat heel duidelijk. Het gaat maar niet alleen om lichamelijk zien en het gaat niet alleen maar om met deze ogen blind zijn. Er speelt nog wat anders. En dat heeft te maken met geestelijk blind zijn en met geestelijk zien. En dat zullen we zien in dit gedeelte waarin we samen willen gaan luisteren naar hoe de Heere Jezus deze blindgeborene geneest, maar tegelijk ook laat zien waar het nu echt om gaat. Een thema voor de preek van vanmorgen is dan, Jezus is het licht voor de blinden. Allereerst letten we op de ontferming van Jezus, in de tweede plaats op de genezing door Jezus en in de derde plaats ook op de verwarring over Jezus. Dus Jezus is het licht voor de blinden, de ontferming van Jezus, de genezing door Jezus en de verwarring over Jezus. Het is goed, gemeente, bij het lezen van dit gedeelte uit Johannes 9 te bedenken dat het evangelie van Johannes op een bepaalde manier is samengesteld en vormgegeven, op een geheel eigen manier. Ik denk dat het voor ons allemaal wel duidelijk is dat het evangelie van Johannes toch weer wat anders is dan het evangelie van Matthäus, Marcus en Lucas. Juist in het Johannes-evangelie zie je dat er veel meer gesprekken zijn opgenomen en opgetekend, ook gesprekken rond genezingen en dat zie je ook hier in Johannes 9. Het gaat niet alleen maar om de genezing van die blindgeborene, want dan zou je kunnen zeggen na vers 11, dan ben je eigenlijk al klaar. Want dan is het wonder al gebeurd, dan is het verricht. Maar dan volgt er nog een hele lange uitvoerige beschrijving van wat er daarna gebeurt. En daar hopen we dan in de komende tijd ook nog onze aandacht aan te geven. Maar dat laat wel zien dat het wonder van die genezing niet maar op zichzelf staat. Dat de Heere Jezus daar wat mee wil zeggen en wat wil leren. In het begin van zijn evangelie, de versen 1 tot en met 18, die de proloog, de inleiding op het hele evangelie wordt genoemd, daarin vind je eigenlijk al samengevat wat in dit evangelie naar voren komt. Want in dat eerste gedeelte van het Johannes-evangelie, daar lezen we dat Jezus het woord is. En dat woord, dat was bij God. En dat woord, dat is zelf God. Dat woord is vlees geworden, dat is mens geworden. Dat is in deze wereld gekomen. En dat woord is ook het licht voor de wereld. Dat wordt heel nadrukkelijk in die inleiding in Johannes 1 genoemd. Jezus is het licht der wereld. Hij is het licht voor de wereld. En hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, want de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dus dat moet u ook bedenken wanneer u vanmorgen met mij gaat lezen hier uit Johannes 9, wat de Heere Jezus gaat doen in het leven van deze blindgeborene. Ik heb niet voor niks al na de schriftlezing nog een keer gelezen dat vijfde vers. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht voor de wereld. Jezus maakt hier zichzelf bekend als het licht voor de wereld. Hij is het licht. En hij geeft aan deze blindgeborene het licht in zijn ogen, zodat hij kan zien. Maar dat is het niet alleen bij deze blindgeborene. Hij ziet niet alleen alles weer om zich heen. Dat is natuurlijk al een groot wonder. Maar hij ziet ook Jezus die dat wonder in zijn leven verricht heeft. En dan bedoel ik niet alleen maar dat hij de Heere Jezus lichamelijk heeft gezien. Maar hij gaat ook zien wie Jezus is. De Zoon van God. Aan het einde van deze geschiedenis, daar lees je zijn geloofsbelijdenis. Hij gelooft in Jezus. Hij ziet wie Jezus echt is. De Zoon van de levende God. En dat is ook de bedoeling van het Johannesevangelie. Op elke bladzij weer. Hij schrijft dat ook aan het einde van zijn evangelie. Ik heb al deze dingen opgeschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dus daar gaat het in het leven van deze man om, maar daar gaat het ook om bij alle lezers van het evangelie, bij alle hoorders van het evangelie van Johannes, ook vanmorgen hier in de schuilplaats, opdat u zult geloven dat Jezus de Zoon van God is en opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. En dat is de reden, gemeente, waarom de evangelist Johannes zo uitvoerig beschrijft over het wonder van deze genezing en alles wat er omheen plaatsvindt. Want de meeste Joden die zien in Jezus niet de Zoon van God. En het blijkt ook verderop in deze geschiedenis, ondanks het wonder dat Jezus verricht in het leven van deze blindgeborene, is er ongeloof in hun hart. Zij blijven geestelijk blind. Al hebben ze hele goede ogen hier in hun hoofd. Ze zijn geestelijk blind. En dat is wat Johannes nou aan de orde wil stellen. Dat dat dus kan, dat je blind bent voor wie Jezus werkelijk is. En dat is de bedoeling van het evangelie, om je ogen te openen door de Heilige Geest. Opdat je de heerlijkheid van de Heere Jezus gaat zien. Johannes zegt aan het begin van zijn evangelie, we hebben zijn heerlijkheid, zijn glorie aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dat laat Jezus ook zien hier in hoofdstuk 9. Maar het volk, een groot deel van de Joden, die blijven blind. Want het begin van hoofdstuk 9, dat sluit ook aan bij het slot van hoofdstuk 8. Daar lees je dat er Joden zijn die de stenen opnemen om die naar Jezus te werpen. Ze willen hem eigenlijk doden. Maar Jezus die verbergt zich dan, en dat is dan ergens daar in de buurt van de tempel, en dan gaat hij de tempel uit en dan loopt hij verder. Dus aan het begin van hoofdstuk 9... is er een poging van de Joden geweest om Jezus te stenigen. Zo fel is de vijandschap tegen Jezus. Ze willen hem niet. En hij verbergt zich in de zin van hij trekt zich terug, zodat de stenen hem niet kunnen raken. Maar wat doet hij dan? Als hij weer verder gaat. Nou, dat lezen we aan het begin van dit hoofdstuk. En voorbijgaande zag hij een mens blind van geboorte. Hij loopt daar op het tempelplein. En dan ziet hij daar op dat tempelplein een mens zitten staan. En die mens, die man, is blind. Al vanaf zijn geboorte. Hij heeft nooit kunnen zien. Dus hij ziet Jezus ook niet voorbij komen. Hij ziet helemaal niks. Dat is duidelijk. Maar Jezus die ziet hem wel. En gemeente, dat is al evangelie aan het begin van dit hoofdstuk. Jezus ziet die blind geborene. Terwijl er zoveel mensen op het tempelplein zijn. Terwijl Jezus zoveel te maken heeft met de vijandschap van de Joden. Ze hebben net geprobeerd om hem te stenigen. Jezus ziet deze man, deze blindgeborene, deze bedelaar daar op het tempelplein. Het zien van deze man roept bij de Heere Jezus reactie op in zijn hart. Want zo is de Heere Jezus. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over mensen die in nood verkeren. En deze man die verkeert in grote nood. Hij is blind van zijn geboorte af aan. Deze man die heeft helemaal niet in de gaten dat Jezus hem ziet en dat Jezus naar hem kijkt. Dat merkt hij straks pas. Maar gemeente, dat is al het evangelie, de blijde boodschap aan het begin van dit gedeelte. Jezus komt in het leven van deze man. Zonder dat hij er zelf om gevraagd heeft. Zonder dat hij er zelfs om gebeden heeft. Staat er in ieder geval niet. Jezus is de eerste. Kijk, dat kan natuurlijk ook anders als je dat ziet bij die blinde bij Jericho. Die hoort dat Jezus voorbij komt en dan gaat hij tot Jezus roepen. En vraagt hij aan Jezus om geholpen te worden. Dat had natuurlijk ook gekund, maar dat is hier niet het geval, daar lezen we niet van. Deze man die zit daar zoals elke dag op het tempelplein om toch nog wat geld bijeen te verzamelen voor zijn leven. Hij is ook een bedelaar, want mensen die blind zijn, die kunnen niet werken, die kunnen niet in hun levensonderhoud voorzien. Die zijn afhankelijk van anderen, van wat anderen geven. En daar zit hij, deze man, blind van geboorte. En ik kan me dat niet indenken wat dat is, gemeente. Dat je nooit hebt kunnen zien. Kijk, wij kunnen naar buiten kijken en dan zien we het prachtige zonlicht. En we zien wat sneeuw liggen en dan zeggen we, wat een prachtig plaatje. Maar deze man heeft nooit kunnen zien. Heeft nooit zijn vader en zijn moeder kunnen zien, want die leven ook nog. Dat komt verderop in die geschiedenis aan de orde. Hij heeft nooit zijn eigen vader en moeder kunnen zien. Hij is altijd blind geweest. En dat wisten de discipelen ook, dat is bij de mensen bekend. Inderdaad, waarschijnlijk is het zo'n vertrouwd beeld geweest. Elke keer als je op de tempelplein kwam, dan zag je hem daar zitten. Daar werd hij 's morgens neergezet en werd hij 's avonds weer opgehaald. En zo ging het dag in dag uit. Het is een heel vertrouwd beeld geworden. En de mensen schonken misschien niet eens meer aandacht aan hem. Want er zaten er misschien ook nog wel meer. Maar het wonder is nu, Jezus ziet hem. Maar wanneer dan ze kennelijk daar stilstaan bij die blind geborene, Jezus en de discipelen, dan volgt er een gesprek. Die blindgeborene, die zorgt voor een discussie bij de discipelen. Want de discipelen die zeggen, Rabbi, daar bedoelen ze natuurlijk Jezus mee, wie heeft er gezondigd? Deze man zelf of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Nou gemeente, dan moet u weten, en dat weet u denk ik misschien ook wel, dat er altijd wel weer een verband gelegd wordt tussen zonde en dat er iets ergs gebeurt in je leven. Als er iets ergs gebeurt in je leven, dan kun je de gedachte hebben, waar ligt dat nou aan? Heb ik iets verkeerds gedaan? Ik heb het mensen soms wel eens horen zeggen, als er verschillende erge dingen in hun leven gebeuren, dat ze zeggen, zou God wat op mij tegen hebben? Zou ik het niet goed doen in het leven? Zou God mij ervoor straffen? Misschien hebt u of jij dat ook wel eens, dat je denkt van, ja, hoe gebeurt er dit in mijn leven en zou dat een reden zijn van de Heere om mij te straffen? In die discussie raken de discipelen met elkaar verzeld. En ze leggen die vraag aan de Heere Jezus voor. En ze denken net als die vrienden van Job, weet u wel. Die zeggen ook van Job op een gegeven ogenblik tegen hem, Job, jij moet wel iets ergs gedaan hebben. Dat jij zo dit alles meemaakt in je leven, al die ellende, hè, dat je je kinderen kwijtraakt, dat je je boerderij kwijtraakt, dat je je vrouw kwijtraakt, want die zegt, ik wil niks meer met je te maken hebben en met die God van jou te maken hebben. En dan zit Job daar alleen en dan zeggen ze tegen Job, Job, wees nou maar eerlijk, kom maar voor de dag, wees niet langer een huichelaar, maar nou, kom nou voor de dag met die erge zonde die je gedaan hebt, waar God je voor straft. Dus die gedachte leeft wel vaker, zeker ook in het Jodendom. Dat er een rechtstreeks verband is tussen ziekte en zonde. Want dat doen de discipelen hier, die zeggen, heeft deze man zelf gezondigd? Nou, als je daarover nadenkt, dan denk je, ja, die man is van zijn geboorte af al blind geweest. Wanneer moet hij dan gezondigd hebben dat hij blind zou worden? Dat moet dan zelfs in de buik van zijn moeder geweest zijn. Bedoelen ze dan de erfzonde of zo? In ieder geval, ze zeggen, nou ja, als hij het dan niet geweest is en kan zijn geweest, is het dan zijn ouders die gezondigd hebben? Hebben die dan iets ergs gedaan, waardoor ze een blind geboren zoon hebben gekregen? Ja, zo kijken de discipelen er tegenaan. Maar dat is helemaal niet aan de orde, gemeent. Dat is helemaal niet aan de orde, zegt de Heer Jezus. Kijk, door de zondeval is er wel ziekte in deze wereld gekomen. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Dat is duidelijk. Maar persoonlijke tegenslag is nog niet het gevolg van een persoonlijke zonde. Je ziet in de Bijbel dat het ook omgekeerd gaat. In de psalmen lees je zelfs dat de goddelozen het voor de wind gaat. En dat ze elke dag kunnen leven zoals ze willen. Ze hebben geen tegenslagen. Kijk maar naar Asaf in psalm 73. En Asaf zegt, elke dag heb ik te maken met tegenslagen en moeite. Terwijl ik de Heere dien en terwijl ik de Heere vrees. Met andere woorden, zo kun je dat niet zeggen, gemeente. En dat is wat de Heere Jezus hier ook laat zien. Kijk, en dan zie je ook, en dat zeg ik er vanmorgen ook maar even bij, want daar kunnen wij ook wel wat van leren. Deze discipelen, die moeten dus dat ook nog leren van de Heere Jezus Christus. Want ze veroordelen eigenlijk deze blindgeborenen. En ze veroordelen eigenlijk deze ouders van de blindgeborenen. In plaats van dat ze naast die man gaan zitten, bij wijze van spreken, en zeggen, wat een wonder dat wij daar niet zitten. Dat ze dat beseffen voor zichzelf. Niet dat ze dat tegen die blindgeborenen moeten zeggen, maar dat ze dat zelf beseffen en dat ze met ontferming ook bewogen zijn over deze man. En dat ze beseffen, wij hebben allemaal gezondigd. Wij zijn niet beter. Het feit dat wij onze ogen hebben en dat wij kunnen zien, is niet omdat wij minder erg zondaar zijn of zoiets. Dat is helemaal niet aan de orde. We hebben allemaal gezondigd. Dat is ook een les, gemeente. Om anderen niet te veroordelen. En te denken dat je beter bent. Dat is wel de hoogmoed die in ons hart altijd toch weer zit en te vinden is. En die opspringt. Dat we zo makkelijk en zo graag een ander willen veroordelen. Maar laten we dat toch alstublieft niet doen, gemeente. Laten we ons ook verootmoedigen voor God. Want dat er ziekte is in deze wereld, dat is het gevolg van de zondeval. Wij hebben allemaal gezondigd tegenover God. Maar er is hier wat anders aan de hand. Wat is er hier dan aan de hand? Nou, de Heere Jezus zegt, deze blindheid bij deze blindgeborene is er niet omdat hij gezondigd heeft. Maar God gaat deze blindheid gebruiken om de werken van hem te openbaren. Dus de Heere, die heeft er een bedoeling mee. Deze blindheid die er is, daar gaat God wat mee doen in het leven van deze man. Hij gaat laten zien wat zijn werk is. En God laat zien wie hij gezonden heeft in deze wereld. Zijn eigen zoon. Want Jezus zegt in dit gedeelte, ik kan niet bij elk vers even uitvoerig stilstaan, maar Jezus zegt in vers 4, ik moet werken de werken van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Met andere woorden, de Heer Jezus laat zien dat deze blindgeborene daar zit om te laten zien wie hij de Zoon van God is. Hij moet werken. Hij is het licht voor de wereld. En hij zal in de genezing van deze blindgeborene laten zien dat hij inderdaad het licht voor de wereld is. En dat hij zichzelf gaat openbaren als de zaligmaker, als de Messias. En het is zijn ontferming die hem ertoe beweegt. Deze man in nood te helpen. Hij is gezonden in deze wereld. Vol ontferming om mensen in nood te helpen en de werken van God te openbaren. Dus het gaat alleen niet om deze blindgeborene. Zeker deze blindgeborene zal straks het licht ontvangen en hij mag Jezus belijden als zijn zaligmaker. Maar het is niet tot deze man beperkt. Nee, Jezus zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Dus door deze man heen gaat Jezus laten zien dat hij het licht is voor heel de wereld. Dat is de bedoeling. in de inleiding. En daar grijp ik nog alles even naar terug, gemeente. Ook in deze preken over deze geschiedenis. In de inleiding. Daar wordt ook gesproken van Johannes de Doper. Een mens die door God gezonden is om te getuigen van het licht. Hij was het licht zelf niet. Dat dachten de mensen eerst ook. Nee, zegt Johannes, ik ben het licht zelf niet. Ik ben niet eens waard om de schoenriem van hem te ontbinden die na mij komt en die er eerder was dan ik. Maar hij is gekomen om te getuigen van het licht. Dat is de bedoeling hier, ook in deze geschiedenis, dat Jezus als het licht openbaar zal komen, als het waarachtige licht dat mensen verlost uit de duisternis. Ook mensen die heel goed kunnen zien en die lichamelijk geen oogkwaal hebben, maar die geestelijk wel in de duisternis leven, in de duisternis van zonde en schuld. Dat is het werk van de Heere Jezus. Ik moet werken zolang het dag is. En daarmee geeft de Heere Jezus aan dat hij niet altijd op aarde zal blijven. En dat hij nu de tijd moet gebruiken om te werken, om te laten zien wie hij is, om zichzelf te openbaren aan het volk van Israël. Kijk, en daarom ziet hij deze man. Dat is zijn ontferming, dat is zijn genade, niet alleen voor deze man, maar ook voor de wereld die in de duisternis is. Ook voor de zijnen die hem niet willen aanvaarden. Jezus laat nog een keer zien aan dat Joodse volk dat net de stenen heeft opgenomen om hem te doden. Hij laat nog een keer zien dat hij het licht der wereld is. Zo is Jezus gemeend. Want ik preek vanmorgen uiteindelijk niet over de blindgeborenen. Maar ik hoop dat ik preek, gemeente, en dat u dat ook zo aanvoelt en dat het bij u en jullie ook zo overkomt. Ik preek Jezus. Het licht voor de wereld. Want dat is hij vandaag nog natuurlijk. Al is hij dan niet meer op aarde. Al zegt hij dan de nacht kom dat hij niet meer werken zal op aarde. En dat ziet op zijn lijden en dat ziet op zijn sterven. Dat ziet op die uren die gaan komen waarin hij alleen voor zijn volk de vergeving en de verzoening door zijn bloed zal geven. Maar wij mogen, gemeente, nog meer weten dan wat deze blindgeborene later wist van hem. Wij mogen weten van de Heere Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit en die nog steeds mensen erop uitstuurt om te getuigen van wie hij is. Hij stuurt immers zijn apostelen, zijn discipelen later de wereld in om net als Johannes de Doper van dat licht te getuigen. En dat is de prediking, gemeente. Dat is de prediking van het evangelie, ook vandaag. Dat Jezus nog diezelfde is. En dat hij zich wil openbaren als het licht voor de wereld. Dat is ook vandaag nog in zijn hart. Zult u dat bedenken? En zul je dat niet vergeten? Dat de Heere Jezus in de hemel is. Maar dat zijn hart nog precies hetzelfde is als in de tekst van vanmorgen. Dat hij omziet naar zondaren. Dat hij door zijn Heilige Geest ons opzoekt. En ons in onze nood en in onze ziekte en in onze ellende, dat hij ons ziet met bewogenheid en met barmhartigheid. Misschien hebben wij dat wel niet in de gaten. Deze man had het eerst ook niet in de gaten. Die zat daar blind als een bedelaar op het tempelplein. Hij zag niet eens Jezus aankomen. Maar Jezus was er wel. Al zien wij het niet. En al zie jij het nog niet. En dan zeg jij misschien, wie is Jezus eigenlijk, want ik zie niks van hem. Hij is er. En hij komt tot je vanmorgen. Ook al heb je het niet in de gaten. Maar de Heilige Geest die wil je ogen vanmorgen openen, dat je het wel gaat zien en dat je het wel gaat horen. En dat je net als deze blinde geboorte, dat je de stem van de Heere Jezus gaat horen in je leven. Zo komt hij tot ons, gemeente. In onze nood. Want ik zei al, het gaat hier niet alleen maar om lichamelijke ziekten. en om een lichamelijke oog kwam. Zeker, ik zeg het nogmaals, ook die nood mag je bij de Heere brengen en ook die nood mag je aan de Heere voorleggen. En de Heere kan ook wonderen doen, ook vandaag nog, genezing schenken. Maar daarin is hij wel vrij om te doen hoe hij dat doet en bij wie hij dat doet. Dat was toch ook in de tijd van de Bijbel al zo. Werden ze allemaal genezen? Nee, niet allemaal werden ze genezen. De Heere Jezus die zegt op een gegeven ogenblik, het is net als in de tijd van Naaman, die genezen werd door Elisa. Er waren vele melaatsen in Israël, maar er werd er maar één genezen en dat was Naaman. De Heere is daar ook vrij in. En het evangelie dat is beschreven om ons niet alleen maar te laten zien dat de Heere Jezus ons van lichamelijke kwalen kan en wil genezen. Maar het evangelie, dat zien we hier vanmorgen, dat is beschreven opdat de werken van God in ons leven aan het licht komen. Kijk, en dat zeg ik er dan toch maar even bij, als u of jij met die vragen zit van waarom is er geen genezing in mijn leven of in het leven van iemand die je heel goed kent en bij wie het zo zwaar en zo moeilijk is. Dat betekent niet dat de Heere Jezus niet bewogen is met onze nood en met onze ellende. Maar dan wil hij kennelijk op een andere manier zijn werken in ons leven openbaren. Paulus die bad tot 3 keer toe. Heere, wilt u die doorn uit het vlees alstublieft wegnemen, want die hindert me zo. Maar God deed het niet. Maar wat zei God wel tegen Paulus? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Met andere woorden, ook al neemt God de kwaal niet weg, en al blijft er die doorn in het vlees gemengd, dan is de Heere Jezus nog diezelfde die vol ontferming bewogen is, ook in ons leven, en die ons zijn genade wil geven, om ook als het moeilijk is om hem te volgen in dagen van ziekte en pijn en nood, om die genade te ontvangen dat je hem gaat volgen en dat die gevoelens misschien van opstand tegen hem, dat die gebroken worden en dat je je hart mag overgeven aan Gods leiding, ook in je leven, ook in moeilijke dagen en perioden, omdat je hem mag zien die vol ontferming naar je omziet. Ja, Jezus ziet in ontferming om naar deze man. Want hij alleen kan de duisternis verdrijven. En dat is niet alleen bij hem dat hij lichamelijk weer kan gaan zien, maar hij zal straks ook God verheerlijken en de Heere Jezus persoonlijk leren kennen als zijn zaligmaker. Kijk, en dat is ook wat wij nodig hebben, gemeente. Wie we ook zijn, dat is de bedoeling van het Johannesevangelie. Dat Jezus Christus voor ons de enige geborene van de Vader is, vol van genade en waarheid. Je zou kunnen zeggen, Johannes legt hier in zijn evangelie, ook in dit hoofdstuk, onze diepste nood bloot. En dat is onze geestelijke blindheid. Dat valt elke keer weer op in het Johannes-evangelie, dat de Joden Jezus niet aanvaarden en hem verwerpen en verachten. En je kunt dat typeren, zegt Johannes, omdat Jezus dat zelf ook zegt, met duisternis. En dan gaat het niet om mensen van de wereld buiten het verbondsvolk alleen, maar dan gaat het om mensen die tot het volk van het verbond behoren. Het eigen volk van de Heere Jezus is blind voor wie Jezus echt is. En dat kan vandaag ook nog gemeen. De fariseeën die vragen straks op een gegeven moment aan de Heere Jezus, zijn wij dan ook blind? Ze voelen wel aan dat Jezus hen persoonlijk gaat aanspreken. Maar is dat misschien ook in ons leven het geval? Dat we denken te zien, maar dat we nog geestelijk blind zijn. En wat is geestelijk blind zijn? Dat is niet de noodzaak van de Heere Jezus zien in je eigen leven. Dat Hij alleen de duisternis in je leven kan verdrijven. Dat je van jezelf moet zeggen, ik ben vol van duisternis. En ik zit in de duisternis. En de Bijbel die gebruikt dat woord duisternis voor de macht van de zonde. En voor de heerschappij van de duivel in het leven van mensen. Dat we misschien wel de naam van de Heere Jezus nog wel noemen. Maar dat we vertrouwen op andere dingen in ons leven. En dat we misschien meedoen met de wereld die in de duisternis leeft. Hoe staat in ons leven nu? We hebben al zoveel van de Heere Jezus gehoord, maar kennen we Hem echt? Of leven we nog in de duisternis? Want dat is van nature het geval, gemeente. Wij worden geboren als mensen, als kinderen van de duisternis. En God wil juist ons maken tot mensen die in het licht gaan wandelen. En nu komt de Heere Jezus. Dat is het heerlijke van deze geschiedenis. De Heere Jezus die komt, gemeente, om te laten zien dat Hij het licht voor de wereld is. En dat doet Hij in het leven van mensen, gemeente, net als bij deze blindgeborenen, zonder dat ze erom gevraagd hebben. Dat is altijd het heerlijke van het evangelie. Ik hoef niet de eerste stap naar de Heere Jezus te zetten. Hij komt naar mij toe en Hij komt vanmorgen naar u en jou toe. Hij vindt deze blindgeborene zoals die is, blind. Machteloos, hulpeloos, een bedelaar, maar Jezus ziet naar hem om. En Jezus die komt vanmorgen voorbij in de prediking, om zich over u en jou te ontfermen. Hij weet raad met uw ellende, met jouw nood. Groot is zijn ontferming, gemeend. Hebt u hem zo al leren kennen? Dat u vanmorgen zegt, ja, Hij is de eerste geweest in mijn leven. Hij liet zien wie Hij was. En Hij liet mij zien wat mijn nood was. En dat ik hem nodig had. Kijk, dat is de Heere Jezus leren kennen, gemeente. Kijk, en zo wordt deze man, en dat zie je, dat gaat bij hem nu even wat stapje voor stapje, wordt hij verder geleid. Want wat gaat Jezus nou doen als hij die blindgeborene ziet? Nou, jongens en meisjes, de Heere Jezus die bukt diep en die gaat spugen op de grond. En dan pakt hij wat hij gespuugd heeft en dat vermengt hij wat met zand. Dus dat wordt iets modderig, wat slijk noemt de Bijbel dat, hè, modderig. En dat pakt hij op en dat smeert hij op de ogen van die blinde. Ja, wij zouden zeggen, het ziet er niet zo fris uit natuurlijk. En er zijn verschillende verklaringen voor gegeven, voor deze toch wel wat vreemde handeling. Waarom doet Jezus dat nu? Sommigen die denken dat modder in die tijd een geneeskrachtige betekenis had voor mensen die blind of slechtziend waren. Anderen die denken, ja, de Heer Jezus laat zien dat hij zoiets heel eenvoudigs, iets gerings gebruikt als spuug. En zand, en dat maakt hij tot modder om deze te genezen. Het is niet opzienbarend dat er een heel bijzonder middel door de Heere Jezus gebruikt wordt. Nou, gemeente, ik laat het in die zin maar wat in het midden. Het laat in ieder geval zien dat de Heere Jezus dat op zijn eigen manier doet. En dat hij het ook bij blinden elke keer ook weer op een andere manier doet. En dat hij dat ook doet bij andere mensen, gemeente, met andere kwalen. De Heere Jezus is er toch zelf vrij in om te doen hoe hij het wil. Dan laat hij in ieder geval zien dat hij dat hier doet met zoiets gerings als modderig slijk. En dan krijgt deze man de opdracht, ja, ga heen en was je in het badwater van Siloam. Dus dat betekent dat hij zijn gezicht, zijn ogen, hè, in ieder geval weer moet afwassen van dat modderige slijk wat er op zijn gezicht zit. Hij moet naar Siloam gaan. Nou, Siloam, dat vertelt Johannes er hierbij, dat betekent gezonden zijn. En veel uitleggers leggen dan ook een verband met de Heere Jezus, die de gezondene van de Vader is. Hij moet naar de vijver van Siloam. Hij moet zichzelf daar wassen. Er zijn er ook die een verband leggen met het Loofhuttenfeest. Ik hoop niet dat ik het vanmorgen te ingewikkeld maak, maar die leggen het verband met het Loofhuttenfeest, wat een paar hoofdstukken daarvoor beschreven wordt, waar de Heere Jezus op het tempelplein is. He, op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, dan werd het water uit de Siloamvijver werd uitgegoten op het tempelplein. En Jezus die zegt op de laatste dag van het feest, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken van het water des levens om niet. En dan laat Jezus zien dat bij hem het echte water, het levende water, de Heilige Geest te verkrijgen is. Nou, het laten allemaal wel aanwijzingen die laten zien, gemeente, dat het erom gaat dat deze man gaat ontdekken wie de Heere Jezus is. En dat al die omstanders gaan zien wie de Heere Jezus is. Ja, hoe hij daar in Siloam gekomen is, dat zegt de Bijbel niet. Dat zegt Johannes niet. Is hij gebracht? Hij kon misschien moeilijk zelf daar komen. Maar in ieder geval, hij gaat wel. Hij doet wat Jezus zegt. Daar moet u ook maar eens even, gemeente, bij stilstaan. Hij doet wat Jezus zegt. En dan gaat hij ervaren dat het woord van Jezus ook werkelijk betrouwbaar is. Hij wordt ziende. Jezus is het licht der wereld. Dus dat is belangrijk, gemeente, dat je je houdt aan de weg die Jezus voorschrijft. En dan gaat het nu voor ons niet zozeer meer om slijk of om modder. Maar waar heeft de Heere Jezus ons aan gebonden om hem echt te zien, hem echt te leren kennen? Aan de Bijbel? Aan zijn woord? En dat is een heel eenvoudig middel. In de ogen van de wereld, zegt Paulus, is het woord van God, is het evangelie dwaasheid. Maar in de handen van God is het een middel tot zaligheid. Mensen worden getrokken uit de duisternis tot het licht. Mensen gaan met Jezus wandelen in het licht. Mensen die eerst in de duisternis leefden, worden door de Heere Jezus in vrijheid gezet. Verlost van de zonde. Dat is het eenvoudige middel wat God gebruikt, gemeente. Het woord, de Bijbel, de prediking. En daar bindt de Heere Jezus ons ook aan. Daar mag je ook zegen van verwachten. Of zitten wij misschien te wachten op een andere manier waarop de Heere Jezus zich aan ons kenbaar maakt? Soms kom je wel mensen tegen die zeggen, ja, je moet het wel op een hele bijzondere manier meemaken en op een hele bijzondere manier na kunnen vertellen. Een soort visioen of een soort droom of weet ik wat moet je meemaken. Nou, gemeente, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar als je daarop gaat zitten wachten, dan kun je wachten tot je een ons weegt en dan heb je nog niks gezien. Want God geeft ons zijn woord. En dat is zijn openbaring. Jezus is gekomen als het licht van de wereld. En het woord, dat is één machtig getuigenis. Dat Jezus het licht der wereld is. En dat hij aan blinden het licht geeft. Dat hij mijn ogen, geestelijke ogen, opent. En dat ik hem zie en dat ik hem ken. En dat ik hem mag aanschouwen door het geloof. Deze man heeft Jezus niet tegengesproken. Hij zegt ook niet tegen Jezus, ja, u kunt dat toch ook op een andere manier doen? Jezus hoeft maar één woord te zeggen. En dan zou hij het ook hebben kunnen doen. Maar hij spreekt Jezus niet tegen. Hij doet wat Jezus zegt. Of doet u dat nog wel, de Heere Jezus tegenspreken? U hebt uw eigen gedachten over het leren kennen van de Heere Jezus en over bekering. En dat is voor u de norm en dat is de manier waarop u, ja eigenlijk, u altijd nog een excuus en een argument in handen hebt om bij de Heere Jezus vandaan te blijven. Je eigen verontschuldigingen, dat je nog je niet bekeerd hebt. Maar straks, gemeente, komt nog scherper in deze geschiedenis aan het licht dat het allemaal ongeloof is. wat ons ervan weerhoudt om de Heere Jezus als het echte licht te kennen. Bid toch met de hand op het woord, Heere, open mijn ogen, opdat ik u zie. En dat de preek van vanmorgen je dan geen rust meer geeft, totdat je de Heere Jezus hebt gevonden. Want de Heere Jezus die zegt in zijn eigen woord, wie mij zoekt, die zal mij vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Dat zijn maar geen loze beloften, gemeente. Dat zijn maar geen woorden die wat zweverig zijn. Maar dat zijn de vaste beloften van God in zijn woord. En hij nodigt ons ertoe uit om op grond van dat woord tot hem te komen. En dan komen we niet tevergeefs bij hem. Want hij heeft maar één lust, gemeente. Dat is mensen brengen tot het licht die hij zelf is. Het licht van Gods genade. Het licht van verlossing en ontferming. Het licht dat we mogen zien wie hij is om zondaren zalig te maken. Dat is de kracht van het woord in het leven van mensen, gemeente. Kennen we die kracht? Dat je de Heere Jezus ging kennen vanuit het woord. En dat je ging ontdekken. Bij mij is inderdaad de duisternis. Het komt niet bij mijzelf vandaan. Maar het komt alleen bij de Heere Jezus vandaan. Verlossing en zaligheid. Hij is het licht. Hij is mijn leven. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heere Jezus. Voor mensen die in de wereld leven. Voor mensen die in de duisternis zijn. Wat een evangelie, gemeente. Maar zo ervaren de mensen rondom deze man dat niet. Want die man die komt terug. En hij komt dan waarschijnlijk weer bij dat tempelplein. En dan is Jezus er niet. Dat is ook opvallend trouwens. Jezus is er niet. Die is in geen velden en wegen te bekennen. Maar zijn buren en allen die deze man gekend hebben als een blinde, ja, die kijken verbaasd. Die worden in verwarring gebracht. Die zeggen, wat is hier eigenlijk aan de hand? Deze man zat toch altijd als een bedelaar daar op het tempelplein? Ja, maar is die het wel? Nou, zegt een ander, ik geloof dat het een dubbelganger is, hè? Ze zeggen dat iedereen wel een dubbelganger heeft. Ergens in deze wereld. Nou, het zal wel eens een dubbelganger zijn. Hoe zit dat nou precies? En dan geeft deze man zelf het verlossende woord. En dan zegt hij, ik ben het. Je zou het ook zo nog kunnen vertalen. Ik ben het echt. Ik ben het. En dan vragen ze, hoe zijn uw ogen geopend? Vertel eens, hoe is dat gegaan? En dan vertelt hij dat. Daar is een mens geweest, Jezus, die heeft ervoor gezorgd dat zijn ogen geopend is. En dan zou je zeggen, dat is toch voor deze mensen dan toch voldoende bewijs. Deze man is toch echt een bevoegde getuige. Hij heeft toch zelf meegemaakt wat Jezus gedaan heeft in zijn leven. Maar wat is de reactie van die mensen? Waar is Jezus? Nou, die man zegt, ik weet het niet. Nou, gemeente, als dat de vraag was dat ze ook zelf naar Jezus toe wilden om dat licht te ontvangen wat deze man ontvangen heeft, ook in geestelijk opzicht, dan zou je zeggen, dan zou dat heel begeerig verlangen zijn naar de Heere Jezus. Maar dat is het niet, gemeente. Dat blijkt wel uit de discussie die later ontstaat en waar we de volgende keer naar willen luisteren. In plaats van dat al die mensen om deze man heen God gaan loven en prijzen, wordt deze man nota bene het middelpunt van oneenigheid en discussie en ruzia's. In plaats van dat God verheerlijkt wordt, wordt er één groot vraagteken gezet bij het wonder dat aan deze man bewezen is. Is het wel echt? Want ze willen Jezus bekritiseren en doen alsof Jezus natuurlijk dat niet echt heeft kunnen doen. Dat is erg gemeend. Als we zo met wonderen van God omgaan. Mensen die godsdienstig zijn, die hun oordeel klaar hebben, is het wel echt? In plaats van dat je God dankt dat hij werkt in het leven van mensen. Zo gebeurt het soms, gemeente, dat naar de daden en de werken van God gekeken wordt. En in plaats van dat God verheerlijkt wordt, er alleen maar een kritische en een cynische benadering is. Van is het wel echt? Laten we daarvoor bewaard blijven, gemeente. Laten we daarvoor bewaard blijven. Het gaat in het leven van deze blindgeborene om het werk van God. En daarom laten we de werken van God prijzen. De werken die Hij doet. Als er mensen zijn die van Jezus getuigen, het licht der wereld, dat in hun leven gekomen is. Deze man die houdt dat ook niet voor zichzelf en die zegt ook niet tegen de anderen, daar heb je niks mee te maken, dat is iets tussen Jezus en mij. Nee, hij vertelt gewoon wat Jezus gedaan heeft. En als mensen vertellen wat Jezus gedaan heeft, laten we dan de Heere prijzen en de Heere loven, gemeente. Want dat deze mensen zo reageren, dan wordt uiteindelijk wel duidelijk dat zij dus nog in de duisternis leven. Dat zij wel ogen hebben om te zien, maar in geestelijk opzicht zijn ze nog geen stap verder gekomen. Kijk, en dat is, gemeente, waar het hier ook om gaat in deze geschiedenis. Onze geestelijke ogen moeten geopend worden. Dan pas ga je zien wie de Heere Jezus is. En anders, dan gebruik je van alles en nog wat om het van je vandaan te houden. En Jezus bij je vandaan te houden. En je eigen opvattingen te hebben. En je eigen voorschriften te hebben. Hoe het allemaal moet. Misschien ook wel in geloof en bekering. Het is nodig dat de Heilige Geest ons hart en leven doorzoekt met het licht van zijn genade, zodat we tot de ontdekking komen. We hebben de Heere Jezus echt nodig als borg en zaligmaker. Jongens en meisjes, als het in je kamer donker is, ja, dan zie je niks liggen natuurlijk. Dan is het ook helemaal geen rotzooi, want dat zie je niet. Maar als je je kamer binnen doet en je doet het licht ineens aan, ja, dan zie je alle rotzooi. En alle puinhoop waarvan je moeder misschien zegt, ik had nog gezegd dat je die kamer op moest ruimen. Kijk, zo is het ook in ons leven. Als we de Heere Jezus niet kennen, als het licht uit is in de duisternis, dan zien we onze zonde niet. Dan zien we onze schuld tegenover God niet. Dan zien we niet dat het met ons net zo erg is als met ieder mens in zonde ontvangen en geboren. Maar als de Heilige Geest met zijn licht in ons leven komt, als het licht aangaat, dan zie je de zonde, dan zie je de vuiligheid, dan zie je de smerigheid van je eigen zondige leven. En wat zegt Jezus dan? Hij zegt tegen deze man, ga naar het badwater van Siloam. Nou, dat hoeven wij niet te doen, gelukkig niet. Maar ik zei al, gemeente, dat badwater van Siloam, dat getuigt van het loofhuttenfeest. Dat Jezus zegt, kom tot mij. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. Jezus is het licht der wereld. Is dat niet het moedgevende in deze geschiedenis, gemeente? Dat Jezus dat laat zien. Dat Hij het hart en het leven van mensen kan veranderen. Dat Hij de duisternis kan verdrijven. Dat Hij het licht maakt in ons leven. En dat Hij vanmorgen ook ons lokt om tot Hem te komen en tot Hem te gaan. Die het licht der wereld is. Opdat we van Hem getuigen. En vertel dan maar als deze blindgeborene wat Jezus gedaan heeft, wie Hij is, het licht der wereld, die het licht geeft in mijn ziel en die hoop geeft in mijn leven, omdat Hij laat zien dat Hij in ontferming naar mij omziet en dat Hij mij het eeuwige leven wil geven, dat meer waard is dan het tijdelijke leven alleen hier op aarde. Dat zijn onze ogen. Of voor Jezus open gegaan, gemeente. Of zijn we nog in verwarring, in die zin, dat we nog onze eigen gedachten hebben en wat we zelf denken, ook over Jezus, dat beslissend is. Maar gemeente, onze geschiedenis laat vanmorgen zien dat we niet op onszelf af moeten gaan, maar op wat Hij zegt van zichzelf. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Amen.